Goed, we gaan verder met Openbaring 11. De eerste twee versen gaan we vandaag behandelen. De eerste twee versen van Openbaring 11. En laten we die eerst maar eens even lezen om te zien wat er staat. En dan lezen we in Openbaring 11, vers 1 en 2. En mij werd een meetlat gegeven die op een staf leek. En de engel was erbij komen staan en zei: sta op en meet de tempel van God, het altaar en hen die daarin aanbidden. Maar laat de buitenste voorhof van de tempel erbuiten en meet die niet, want die is aan de heidenen gegeven. En zij zullen de heilige stad vertrappen 42 maanden lang. Ja, en dan begint hier in dit gedeelte het profeteren over vele volken, naties, talen, koningen. En wat we dus zien, wat ik al voor de pauze zei, is dat er in dit gedeelte heilshistorisch ingezoomd gaat worden, met name op Israël. En we moeten ook beseffen dat Jeruzalem in Ezechiël 38 vers 12 de navel van de wereld wordt genoemd. Er zijn tegenwoordig ook landen die menen dat zij dat zijn. Hè? Denk even aan America first en al dat geblaat. Maar in Bijbelse zin wordt Jeruzalem als de navel van de wereld gezien. Nou, naast Israël zien we ook dat er ingezoomd wordt op de omliggende volken. En hier in deze eerste twee versen gaat het over de tempel. En als het hier dan over de tempel gaat, dan gaat het over de tempel zoals Johannes die kende in zijn tijd. Want we moeten bedenken dat het Bijbelboek Openbaring, dat daar in dat Bijbelboek op dat moment nog echt concreet de verwachting is dat er de dag des Heren spoedig zal komen. Die was nog niet uitgesteld. En als dan de tempel als beeld wordt gebruikt en als er dan gesproken wordt over de tempel die verwoest zal gaan worden, dan gaat het over de tempel zoals Johannes die in die tijd kende. De tempel die ook wel de tempel van Herodes de Grote genoemd werd en ook was. Het was de tempel die na de ballingschap opgebouwd is, maar later gerestaureerd en uitgebreid opgeknapt is door Herodes de Grote. Nu weten we dat de wederkomst van Christus uitgesteld is. En we weten ook dat de tempel die toen in Jeruzalem stond, namelijk de tempel van Herodes de Grote, dat die verwoest is. Maar aangezien we in de boeken over de eindtijd, de profetieën over de eindtijd, zien dat er nog over een tempel gesproken wordt, moeten we natuurlijk vanuit gaan dat er toch weer een nieuwe tempel gaat komen voordat al de dingen zoals in Openbaring staan gaan gebeuren. Nou, in dat opzicht is ook even aardig om naar 2 Thessalonicenzen 2 te gaan. 2 Thessalonicenzen 2. Dan zien we dat daar expliciet over tempel ook gesproken wordt, net zoals dat in Openbaring het geval is. En ja, daar heeft apostel Paulus het over de eindtijd. 2 Thessalonicenzen 2, vers 1 tot 4. Over dat gedeelte, het hele gedeelte, valt ook wel veel te zeggen, maar dat willen we voor nu laten. Het is even puur ter illustratie om aan te geven van ja, er zal in de toekomst weer een tempel zijn. En dan zijn er nogal wat onduidelijkheden over de wederkomst van Christus, over de eindtijd. En bij Thessalonicenzen dachten sommigen al, het is al heel nabij. En sommigen die gingen ook niet meer werken. En dan zegt Paulus ook tegen hen, ja, wie niet werkt, die zal ook niet eten. Nou, tegenwoordig is dat niet zo, dan krijg je een uitkering. Heel mooi makkelijk. Maar goed. 2 Thessalonicenzen 2, vers 1. En wij vragen u dringend, broeders, met betrekking tot de komst van onze Heer Jezus Christus en onze vereniging met Hem, dat u niet snel aan het wankelen wordt gebracht of verschrikt, niet door een uiting van de geest, niet door een woord en ook niet door een brief die van ons afkomstig zou zijn. Er waren blijkbaar valse brieven van Paulus in omloop. Alsof de dag van Christus al aangebroken zou zijn, alsof die al zou wederkomen. Laat niemand u op enige wijze misleiden, want die dag komt niet, tenzij eerst de afval gekomen is en de mens van de wetteloosheid, de zoon van het verderf, geopenbaard is. De tegenstander die zich ook verheft boven al wat God genoemd of als God vereerd wordt, zodat hij als God in de tempel van God gaat zitten en zichzelf als God voordoet. Ja, hier wordt dus gesproken over die mens der wetteloosheid, personificatie uiteindelijk ook van de beest uit het aarde, die zich in de tempel zal neer zal zetten en zich als God zal laten openbaren. Hij krijgt kracht en de macht wordt hem gegeven door de draak, door de Satan. En hij zal zich in de tempel zetten. Ja, als hij zich in de tempel zet, moet er dus wel een tempel zijn. Dus er gaat nog een tempel komen. Nou, dan even voor de volledigheid over welke tempels kennen we nou in de Bijbel. Nou, allereerst kennen we natuurlijk de tempel zoals die door Salomo is gebouwd. Die werd natuurlijk vooraf gegaan door de tabernakel zoals die door de Israëlieten in elkaar gezet was. Hè, tijdens hun uittocht uit Egypte. Nou, die tempel van Salomo is verwoest aan het einde van de koningentijd. Toen het volk Israël in ballingschap werd gevoerd. Nou, na de ballingschap kwam het volk Israël terug en is er een nieuwe tempel opgebouwd. Dat is de tweede tempel. Dus de eerste tempel is van Salomo en de tweede tempel is die van na de ballingschap. En die tempel van na de ballingschap die is een aantal jaren voor Christus helemaal opgeknapt, gerestaureerd en mooi gemaakt. Eigenlijk in delen afgebroken en toen weer opnieuw opgebouwd door Herodes de Grote. Dat is dezelfde Herodes die achter de kindermoord zit. Met betrekking tot de geboorte van de Heer Jezus. Nou, die tempel van Herodes de Grote, die is uiteindelijk in 70 na Christus verwoest. En dan zal er nog een tempel moeten komen, zoals we hier hebben gezien in 2 Thessalonicenzen, in de komende eindtijd. En dan tot slot de vierde tempel, de derde tempel, die zal nog komen in deze eeuw, zeg maar. En de vierde tempel, die zal komen naar de wederkomst. En daarover vinden we dan geschreven in Ezechiël 43. De vierde tempel naar de wederkomst. En ook die zal van tijdelijke aard zijn, want uiteindelijk zal het hemels Jeruzalem naar de aarde afdalen. En daarover hebben we al heel eerdere studies gelezen, dat daarin geen tempel is. Dat daarin geen tempel is. De tempel is van tijdelijke aard. Dan gaan we nu even naar Ezechiël 43, bladzijde 1378 van onze herziende Statenvertaling. Over die komende tempel na de wederkomst gesproken wordt. Nou, we hebben het allemaal weer even op een rijtje. Dus ik onderstel dat dit bij u al wel bekend is, maar het is goed om dat soort dingen toch maar weer even in het kader van Openbaring even op een rijtje te hebben. En zeg je 43 vers 5 tot 7. En zeg je ook zo iemand die net als Johannes allerlei visioenen te zien krijgt. Nou, dan krijg je een heel lang stuk, dat gaan we natuurlijk niet helemaal lezen, waar het gaat over die tempel die er zal zijn in, na Christus wederkomst op aarde. En dan lezen we in Ezechiël 43 vers 5, toen hief de geest mij op en bracht mij in de binnenste voorhof. Dat is de voorhof van de Joden. En zie, de heerlijkheid van de Heere had het huis vervuld. Daarop hoorde iemand uit het huis met mij spreken, terwijl de man naast me bleef staan. En hij zei tegen mij: mensenkind, dit is de plaats van mijn troon en de plaats van mijn voetzolen, waar ik voor eeuwig, voor de eeuw zou leven onder de Israëlieten. Zij die het huis van Israël zijn, zullen mijn heilige naam niet meer verontreinigen. Zij en hun koningen met hun hoererij en met de dode lichamen van hun koningen op hun offerhoogte. En dat is dus die tempel van Ezechiël. En dan moet hij ook die tempel ook gaan opmeten, net zoals dat we Johannes in Openbaring zien doen. En dan lezen we, of opmeten, de maten worden gegeven. Hij gaat het niet opmeten, maar maten worden gegeven. Nou, dat zie je vanaf vers 13 terug van Ezechiël 43. Dit zijn de afmetingen van het altaar in ellen. Nou ja, zo gaat dat dan vervolgens door. Nou, als we dan toch hebben over van, ja, waar plaats je bepaalde gedeeltes, ook in chronologie. Ook als je het hebt over in het kader van opmeten en maten die worden gemeten. Want in Openbaring 11 zien we dat Johannes moet gaan meten. We zullen straks op de exacte betekenis daarvan ingaan. Maar bijvoorbeeld ook in Zacharia 2 gaat het over het meten van Jeruzalem. Zacharia 2, bladzijde 1503 van de herziene Statenvertaling. En dan gaat het over het Jeruzalem na de wederkomst, waarin dus ook dat die tempel van Ezechiël een plek zou hebben. En dan zie je dat die stad dorpsgewijs gebouwd zal worden. Er zullen geen muren meer zijn, wat een teken is dat er vrede zal zijn. Zacharia 2, vers 1 tot 5. En dan lezen we dan: opnieuw sloeg ik mijn ogen op en zie, er was een man met een meesnoer in zijn hand. Toen zei ik: waar gaat u heen? Hij zei tegen mij: ik ga Jeruzalem opmeten, om te zien hoe groot zijn breedte en hoe groot zijn lengte zal zijn. En zie, de engel die met mij sprak, trad naar voren en de andere engel trad hem tegemoet. En hij zei tegen mij, loop snel, spreek tot die jongen en zeg, Jeruzalem zal niet onmuurd blijven vanwege de veelheid van mensen en dieren in haar midden. En ik zal voor haar zijn, spreekt de Heere, een muur van vuur rondom en ik zal in haar midden tot heerlijkheid zijn. Nou, die heerlijkheid is dan terug te zien in die tempel zoals die in Ezechiël terug te vinden is. En ook hier wordt, wordt er gesproken over meten, meetlat. Daar gaan we het zo nog dus over hebben. Nou, en tot slot, hè, wat er nog meer wordt opgemeten, dat is het hemels Jeruzalem. In Openbaring 21. Openbaring 21, dat mag ik even opzoeken. Openbaring 21. Vers 1 en 2. En ik zag een nieuwe hemel en een nieuwe aarde. Dit is dus na de wederkomst van Christus krijg je 1000-jarig rijk en wellicht nog een tijd die er aan vastgekoppeld is. Dan krijg je nog een laatste opstand en dan zal de grote witte troon gericht zijn. En dan komt er een nieuwe hemel en een nieuwe aarde. En ik zag een nieuwe hemel en een nieuwe aarde. Want de eerste hemel en de eerste aarde waren voorbij gegaan. En de zee was er niet meer. En ik, Johannes, zag de heilige stad, het nieuwe Jeruzalem, neerdalen van God uit de hemel, gereed gemaakt als een bruid die voor haar man sierlijk gemaakt is. Nou, en dan lees je dan in vers 15 tot 17 het volgende over. En hij die met mij sprak had een gouden meetlat. Dat was geen rieten meetlat die we bij Johannes zien. Hè. Dit gaat om een gouden meetlat. Dat duidt ook op de heiligheid van dat nieuwe Jeruzalem. Om de stad op te meten en haar poorten en haar muur. En de stad lag daar als een vierkant. Haar lengte was even groot als haar breedte. En hij mat de stad met de meetlat op 12.000 stadien. Haar lengte, breedte en hoogte waren gelijk. He, nou, de lengte en de breedte zijn al immens. Er wordt hier gesproken over 144 L. Dat ziet natuurlijk op 12 keer 12. He, een afgeleide van Israël. Ziet ook op de enorme grootte ervan. Stel je ervoor. He, dus de vraag of je het letterlijk moet nemen. Stel je ervoor dat je dit letterlijk zou nemen. En dan zou je uitkomen dat de lengte van die stad 2200 kilometer is. En de breedte van de stad 2200 kilometer is. En dan heb je eigenlijk de oppervlakte van het Middellandse Zeegebied. En de hoogte daarvan zou ook 2200 kilometer zijn. Nou, als je dan zou bedenken dat de Mount Everest 8800 meter hoog is. En dat daar al geen leven meer mogelijk is. Dan, nou ja, ik denk, hey, ik weet niet of ik het letterlijk moet nemen, dat vraag ik me af. Maar in ieder geval maakt dit gedeelte wel duidelijk dat het een immens grote stad is. En qua oppervlakte zou het hele Middellandse Zeegebied, de toenmalige wereld, zou het beslaan. Dus dat geeft het dan iets aan. Maar goed, dat wat betreft dat verschillende opmeten van steden. En daar gaan we straks ook van zien dat dat opmeten van steden te maken heeft met een bestemming. Dat het iets zegt over hun bestemming. Nou, dat is een beetje een inleiding op de eerste twee versen van Openbaring 11. Gaan we nu naar vers 1 kijken van Openbaring 11. En daar staat dan het volgende. En mij werd een meetlat, kunnen we beter zeggen, een meetriet gegeven. Het was een riet. En die leek op een staf. En dan gaat het nu eerst even om het volgende wat er staat. Dan kun je eigenlijk wat daarachter staat helemaal wegstrepen. Want er staat, en de engel was erbij komen staan en zei. Dat vinden we niet terug in de meest betrouwbare bronteksten van het Nieuwe Testament. Dus er staat zoveel als zeggende. Zeggende. En mij werd een meetriet gegeven die op een staf leek, zeggende. Nou, dan wordt er tegen Johannes gesproken en gelet op het vervolg van Openbaring 11, namelijk vers 3. En ik zal mijn twee getuigen, staat daar, macht geven. Gaat het hier om God die direct tot Johannes spreekt. Dus Johannes, die krijgt een profetie. Hij moet gaan profeteren over volken, naties, talen en koning. En ik krijg die regelrecht van God. Hij spreekt namens God. Nou, dat is ook natuurlijk wat we in de profetieën zien. De Oud-Testamentische profetieën. Dat God rechtstreeks tegen zijn profeten spreekt. Die dan weer direct die boodschap letterlijk doorgeven aan de mensen om hen heen. Dus het is hier God die hier spreekt tegen Johannes. Die hier een meteriet krijgt. En die meter, dat meteriet, dat lijkt op een staf. Nou, die staf die duidt in de context van openbaring op heerschappij voeren. Nou, dat zie je dan wel weer terug in vers 2, dat heerschappij voeren. Hè? Want er wordt over het buitenste voorhof gezegd dat die aan de heidenen gegeven wordt en die zullen de heilige stad vertrappen. Die heidenen zullen heerschappij voeren over de heilige stad. Nou, over die stad, duidend op heerschappij, wel aardig om daar een aantal voorbeeldjes van te geven. Openbaring 2, vers 27. Dan gaat het over hen die overwint, de kwaad overwint in Gods naam, in de brief aan Thyatira. En hij, die overwint dus, zal een hoeden met een ijzeren staf. Zij zullen als kruiken van een pottenbakker verbrijzeld worden, zoals ik ook die macht van mijn vader heb ontvangen. Dat duidt dus op heerschappij. Gaan we naar Openbaring 12, vers 5, vinden we dat ook terug. Daar zullen we de volgende keer of de keer erop bij stilgestaan. Ik vermoed niet de volgende keer, maar de laatste keer voor de zomervakantie. En zij, die vrouw die Israël uitbeeldt, baarde een zoon, een mannelijk kind dat alle heidenvolken zal hoeden met een ijzeren staf. Ook hier duidt het dus weer op heerschappij. En tot slot, Openbaring 19, vers 15. Openbaring 19, vers 15. En uit zijn mond kwam een scherp zwaard, omdat hij daarmee, daar gaat het over Christus, de heidenen volken zou slaan. En hij zal een hoeden met een ijzeren staf. En hij treedt de wijnpersbak van de wijn van de grimmige toren van de almachtige God. Dus ook hier gaat het weer over heersen. Nou goed, Johannes moet dus met dat meteriet die op een staf lijkt, moet hij de tempel gaan meten. En voordat we daar verder op ingaan, had ik er net ook al gezegd van ja, dat meten, dat zegt iets over de toekomst, het lot van hetgeen gemeten is. Dat meten, de wijze van meten, zegt iets over de toekomst, het lot van hetgeen gemeten is. Er zijn ook nogal een paar duidelijke voorbeelden van in de Bijbel te vinden. Daarvan wil ik er twee opzoeken. Allereerst Jesaja 28, vers 17. Jesaja 28, vers 17. Dat zijn de 1100 van de herziene Statenvertaling. Jesaja 28, vers 17. Vers 17a, dat is maar een klein stukje. Jesaja 28, vers 17, waar er staat: ik stel het recht tot meetlint en de gerechtigheid tot paslood. En dan wordt hier meetlint en paslood, het meten, wordt hier gekoppeld aan het oordeel uitspreken. Oordeel uitoefenen over iets. Een gerechtelijke uitspraak doen. Dus het wordt gemeten of iets rechtvaardig is of niet. Of iets deugt of niet. En wat er dan vervolgens mee gebeurt. Gaan we ook nog even naar Jesaja 34, vers 11b. Jesaja 34, vers 11b. Nou, daar zie je dat. Gaat het over Edom, oordeel over Edom. En er staat daarover: kou en nachtuil zullen het in bezit nemen, onreine dieren. Ranzuil en raaf zullen daar wonen, ook onreine dieren. Hij zal er het meetlint van de woestheid over uitspannen. Dus het lot van Edom is dat het verwoest wordt. En het paslood van de leegte. Er staat hier dus dat meten staat hier over het uitspreken van oordeel. Zowel ter goede als niet ter goede. Nou, hoe zit het dan zeg maar over de tempel, het maatgeven van de tempel uit Ezekiel 40. Hoe zit het met de Jeruzalem uit Zacharië 2? En hoe zit het met Openbaring 11, wat we net hebben gelezen, en met het hemels Jeruzalem? Nou, over de tempel uit Ezekiel 40 kunnen we zeggen: nou, die tempel zal heilig zijn en die tempel zal niet meer verontreinigd worden. Die tempel die dan zal staan na de wederkomst van Christus. Ten aanzien van het Jeruzalem uit Zacharia 2, wat er zal zijn ook na de wederkomst van Christus, en zal het zo zijn dat het in vrede zal leven, dat er geen oorlog meer zal zijn. En als we het dan hebben over de tempel uit Openbaring 11, ja, dan wil God daarmee duidelijk maken met wat er staat, dat hij de volken zal oordelen, maar dat hij het heilige Israël, het gelovige uit Israël, zal behouden. En dan tot slot het hemels Jeruzalem uit Openbaring 21. Nou ja, dat getuigt met dit gouden meetlat van Gods heiligheid en aanwezigheid, wat zich uit zal strekken over de hele toekomstige wereld. Dan gaan we nu weer terug naar Openbaring 11. We hebben dus kunnen zien dat dat meten iets zegt over de bestemming van datgene wat gemeten wordt. Dan gaan we nu even wat nader in op wat er in Openbaring 11 gemeten wordt. En dan moet Johannes drie zaken meten. Allereerst de tempel. Ten tweede het altaar. En ten derde hen die daarin aanbidden. Nou, wat wordt er met de tempel bedoeld? Nou, het normale woord voor het hele tempelcomplex in het Grieks is hieron. Daar wordt het hele tempelcomplex bedoeld. Daar wordt hier niet over gesproken. Hier wordt gesproken over naos. En dat duidt op het heilige. Dus er wordt hier alleen gesproken over het heilige en het heilige der heiligen. Het is dat deel van de tempel wat God toebehoort. En en dat heeft hier dan betrekking op de tempel die er toen in de tijd van Johannes was, toen Johannes leefde. En dat was de tempel van Herodes de Grote. En de tempel wordt hier als beeld gebruikt. Als beeld gebruikt van hoe God gaat handelen. Nou, Johannes moet dus opstaan en meet de tempel van God. Dat heeft hij gedaan. Het heilige deel van de tempel. Het heilige en het heilige der heiligen. Dat moet hij meten. En daarmee wil God eigenlijk zeggen, dat deel doet er toe. Dat deel zal ik bewaren. En het is dan eigenlijk zinnenbeeldig bedoeld voor het gelovige deel uit Israël. Dat wordt ook duidelijk met het altaar. Het altaar, daarmee wordt bedoeld het gedeelte waar het brandofferaltaar staat. De voorhof van de priesters. En daarin hadden ook alleen maar de Israëlieten toegang. En hen die daarin aanbidden. En dat zijn alleen de Israëlieten. Nou, en dan gaat het vervolgens in vers 2 over van wat buiten beschouwing gelaten moet worden. Wat er voor God niet toe doet. Wat door God uitgesloten wordt, als het ware. Nou, dan wordt er gesproken in vers 2 over, maar laat de buitenste voorhof, dat is namelijk de voorhof van de heidenen. En die heidenen mochten absoluut niet het deel van de Israëlieten ingaan. Er stond ook een muur tussen de voorhof van de Israëlieten en de voorhof van de Joden. En op die muur stond van ja, dat voor de heidenen gold, dat als zij ingingen in de voorhof van de Israëlieten, wat ook weer ondergedeeld was in een voorhof van mannen en vrouwen, dat ze dan ter dood gebracht werden. Daar stond de doodstraf op. Nou, die buitenste voorhof is van de heidenen, is van de volken, die is aan de volken gegeven. Ze mochten dus de voorhof van de Joden niet binnenkomen. En die moet buiten beschouwing gelaten worden. Nou, de heidenen wat hier bedoeld wordt, dan wordt hiermee bedoeld de goddeloze volken buiten Israël, die Israël in de eindtijd zullen verdrukken en die God ook vijandig zijn. En ik denk dat je dat wel moet onderscheiden van de individuele gelovigen uit diezelfde volken. Daar zullen we zo nog wel even bij stilstaan, hoe je daar tegenaan moet kijken, want God heeft daar zeker een plan mee. Maar het gaat om die volken in zijn totaliteit. Kijk, het is hetzelfde in de Tweede Wereldoorlog, waren de Duitsers slecht, het Duitse volk was slecht. Maar waren alle Duitsers slecht? Nee, er waren ook Duitsers die zich verzetten tegen Hitler. Of die het er niet mee eens waren, in de mond dicht hielden, of wat dan ook. Maar het hele Duitse volk werd daarvoor als het ware gestraft. Toen de brandbommen op Dresden vielen, ja, kwamen ook mensen om die niets met Hitler hadden. En zoiets hadden van laat die man alsjeblieft opzouten. Maar het gaat hier over die volken als geheel. Hetzelfde geldt voor heel Israël is verworpen. Maar dat wilde niet zeggen dat er niet individuele gelovigen uit Israël waren die wel geloofden. Nou, het gaat hier om de volken, verzameling van groepen mensen. Nou, die volken, dat zijn dan de heidense volken die God niet dienen, God niet eren en God zelfs vijandig gezind zijn. Die worden hier gesymboliseerd door de buitenste voorhof, die dus niet opgemeten wordt, die dus niet meetelt in Gods plan. Want die buitenste voorhof is aan de volken gegeven en die volken zullen de heilige stad vertrappen. Ze zullen Jeruzalem ontwijden en plunderen gedurende 42 maanden lang. Nou, die 42 maanden zijn we al vanochtend in Daniël tegengekomen. En dat staat gelijk aan 3,5 jaar, oftewel een halve jaarweek. Nou, daarover kunnen we dan over dat plunderen van Jeruzalem, ontwijden en plunderen van Jeruzalem. Er zijn heel veel gedeeltes over, gaan ze niet allemaal lezen. Maar een aantal wil ik wel even de revue laten passeren. Te beginnen in Lucas 21. Lucas 21. He, dus het nogmaals het opmeten van de tempel. Dat heeft een symbolische betekenis. He. Er zit een zinnenbeeldige betekenis achter van hoe God zijn plan gaat doen. En net zoals bijvoorbeeld Hosea met een prostituee moest slapen. He, wat een beeldenis was dat God zijn ontrouwe volk Israël nog wel getrouw was. Nou, in dat opzicht, die hele Hebreeuwse taal is zo rijk in de taalgebruik en de vergelijkingen die gemaakt worden. Goed, Lucas 21, vers 20. Maar dan staat: wanneer u zult zien dat Jeruzalem door legers omringd wordt, weet dan dat zijn verwoesting nabij is. Laten dan wie in Judee zijn vluchten naar de bergen, en wie in het midden van Jeruzalem zijn, daaruit wegtrekken, en wie op de velden zijn en niet ingaan. Want dit zijn de dagen van wraak, opdat al wat geschreven staat vervuld wordt. Maar wee de zwangeren en de zogenden in die dagen, want er zal grote nood zijn in het land en de toren over dit volk. Ja, want het volk leeft in goddeloosheid. Het is tot afval gekomen. En zij zullen vallen door de scherpte van het zwaard en in gevangenschap weggevoerd worden onder alle heidenen. En Jeruzalem zal door de heidenen vertrapt worden, totdat de tijden van de heidenen vervuld worden. Zullen zijn tot het de tijd dat de heidenen heerschappij uitoefenen over de volken heerschappij uitoefenen over de aarde vervuld zullen zijn, want dan zal Christus komen en die zal heerschappij gaan voeren over de aarde en het van die heidense volken overnemen. Dan gaan we nog naar Daniël 9 vers 26, overigens Lucas 21, Lucas 21 vers 20 tot 24, hè, zou je ook deels een voorvervulling kunnen zien bij de verwoesting van Jeruzalem in 70 na Christus, want we weten dat na 70 na Christus, sindsdien is Jeruzalem een hele tijd in bezit geweest van op een gegeven moment ook de Mohammedanen, later de kruistochten. Nu woont Israël er weer, maar ja, de Israëlieten hebben maar de halve stad. De andere helft van de stad is gegeven aan de Palestijnen. Dus het is allemaal nog niet echt optimaal, om het zo maar te zeggen. Nou, gaan we naar Daniël 9. Laten we de 1408 van de herziene statenvertaling. Daniël 9 vers 26. Ook een bekend gedeelte. Heel bekend gedeelte. Over de jaarweken. Daniël 9 vers 26. En 70 jaarweken. En dan lezen we in vers 26 dat na 62 van die 70 jaarweken de Messias uitgeroeid zal worden. Maar het zal niet voor hemzelf zijn, een volk van een vorst, een volk dat komen zal de stad en het heiligdom te gronden richten. Het einde ervan zal zijn in de overstromende vloed. En tot het einde toe, totdat Christus komt, zal er oorlog zijn voor woestingen waartoe vastbesloten is. Hij zal voor velen het verbond versterken, 1 week lang, 1 jaarweek, 7 jaar, halverwege de week, na 3,5 jaar, als er nog 3,5 jaar over is. Zal hij slachtoffer gaan of te doen ophouden. Over de gruwelijke vleugel zal er verwoesten zijn. Zelfs tot aan de volleinde die vastbesloten uitgegoten zal worden over de verwoesten. Nou, we willen hier niet altijd specifiek op ingaan, maar het gaat hier in ieder geval over de eindtijd. Het laatste deel van de eindtijd waarin Jeruzalem, daarin de heilige stad en het heiligdom te gronden gericht en verwoest zullen worden. Nou, daar wordt eigenlijk allemaal over gesproken in die eerste 2 versen van Openbaring 11. Nou, dan gaan we tot slot nog naar Openbaring 13. Openbaring 13. Vers 5 tot 8. Dan gaat het over het beest dat uit de zee opkomt. En ik denk ook dat je zee hier zinnenbeeldig moet zien voor de volken. Beest dat uit de zee opkomt. En daar lees je in vers 5 tot 7 het volgende over. Dat is eigenlijk, hij wordt verpersoonlijkt in de mens der wetteloosheid. Hij is de mens der wetteloosheid. En het werd een mond gegeven om grote woorden en godslasteringen te spreken. En het werd macht gegeven om de 42 maanden, 3,5 jaar, een halve jaarweek, te lang te doen. En het opende zijn mond om God te lasteren, om zijn naam te lasteren. En zijn tent en hen die in de hemel wonen. De tent dat ziet dan op de tempel. En het beest werd macht gegeven om oorlog te voeren tegen de heiligen en om hen te overwinnen. En hem werd macht gegeven ook over elke stam, taal en volk. En heersen over de volken. En alle die op de aarde wonen zullen het aanbidden, althans van wie de namen niet zijn geschreven in het boek des levens van het lam. Dat geslacht is van de grondlegging van de wereld af. Indien iemand oren heeft, laat hij horen. Als iemand in gevangenschap voert, die gaat zelf in gevangenschap. Als iemand met het zwaard doodt, die moet zelf met het zwaard gedood worden. Dus datgene wat gebeurt in die tijd, wat van gruwelen gebeurt, dat zal evenredig op iemands hoofd terechtkomen. En dan zie je dus uiteindelijk dat dan, ja, wie verkeerd doet, verkeerd ontmoet. In deze tijd is dat nog niet het geval. In deze tijd kun je er vaak nog ongestraft mee wegkomen. Kijk hoeveel misdadigers uit de Tweede Wereldoorlog uiteindelijk ontkomen zijn naar Argentinië en Brazilië. En ja, daar uiteindelijk nog een lang en gelukkig leven hebben gehad. En op ouderdom zijn gestorven zonder dat ze berecht zijn. Nou, in die tijd zal uiteindelijk niemand ontkomen wanneer Christus weerkomt. Hier is de volharding en het geloof van de heiligen. Nou, hier gaat het dus ook om dat vertrappen van Jeruzalem door de heiligen. Ik denk dat dat wel duidelijk is. Dan gaan we weer terug naar Openbaring 11. Nou, we hadden net wat gezegd, hè, over die 42 maanden, 3,5 jaar, halve jaarweek. Dat komt er allemaal mee overeen. Ook met 1260 dagen. En gelet op wat we net in Lucas en Daniel hebben gelezen, moet je dit zien in het tweede deel van de 70ste jaarweek. Van de laatste jaarweek voordat Christus weerkomt. Nou, wat is nou uiteindelijk de boodschap van deze verse? Want waar gaat het uiteindelijk om? Wat is uiteindelijk de boodschap van deze verse? Nou, als je het plaatst in de context van Openbaring 11, dan is het gewoon heel duidelijk dat hier gemeten en bepaald wordt wie God wel en wie God niet toebehoren. Het gelovige deel van zijn volk hoort hem wel toe. En het goddeloos en de goddeloze volken, die horen hem niet toe. Nou, daar zie je ook wel iets terug van in het optreden van de twee getuigen, waar we de volgende keer bij stil zullen staan. In vers 11 tot 13. En dan wordt er gesproken het volgende. En na die 3,5 dag kwam er een levensgeest uit God in hen. 3,5 dag hadden die twee getuigen dood op straat gelegen. En zij gingen op hun voeten staan. Ze komen tot opstanding. En grote vrees overviel hen die hen zagen. En zij hoorden een luide stem uit de hemel tegen hen zeggen: kom hier omhoog. En zij gingen omhoog naar de hemel in de wolk. En hun vijanden keken hen na. En op datzelfde uur vond er een grote aardbeving plaats. En het tiende deel van de stad stortte in. En dat is dan een vergelding van God voor het doden van die twee getuigen. En bij die aardbeving werden 7000 met name bekende personen gedood. Wat ze hier duidelijk willen maken, ja, die mensen, dat waren mensen die een naam hadden. Dat waren gewoon niet zomaar mensen, maar dat, nou ja, hè, zomaar, ja, hoor, dus gaan 7000 mensen dood. Maar aan die 7000 mensen zijn wel 7000 levens. Dan worden hier gewoon 7000 mensen komen om. Je zou het ook nog anders kunnen zeggen. Je kunt het ook nog op een andere manier uitleggen. En dat is dat je zegt van ja, het zijn mensen wiens naam bekend is. En dat houdt eigenlijk in, wiens namen deden ertoe. Dat waren zij die afkomstig zijn van het volk Israël. En hier gaat het dus om mensen uit het volk Israël die omgebracht worden. En als je het hebt over ja, wie behoorde tot het volk Israël, dat werd altijd in lijsten vastgelegd. Kijk maar in Ezra en Nehemia, wie bijvoorbeeld vanuit de stam van Juda teruggebracht werden. Nou, zo kun je dat hier ook opvatten. Er zijn dus mensen vanuit het volk Israël die mee hebben gedaan aan de vervolgingen, die tot ongeloof zijn gekomen en die hier gestraft worden voor datgene wat ze tegen die twee getuigen hebben gedaan. En de overigen werden zeer bevreesd. en gaven eer aan de God van de hemel. En zij komen dan uiteindelijk tot geloof. En dan is er ook genade en redding mogelijk. Nou, wat hier dus mee bedoeld wordt, van, heel duidelijk zie je dat er gemeten wordt wie God wel en niet toebehoren. Maar als je dat dan nog weer wat breder plaatst in de context van het vervolg van Openbaring, nou ja, dan kun je heel kort zeggen, God heeft geen heil voor de volken die God en Israël vijandig zijn, en God heeft wel heil voor het gelovige Israël. Ja, dan kun je ook nog een aantal voorbeelden vinden van dat God geen heil heeft voor de volken die hem vijandig zijn. Kijk maar naar Openbaring 13, vers 8 tot 10. Gaat het weer over dat beest uit de zee, die mensen wetteloosheid. En daar staat dan, en alle die op de aarde wonen zullen het aanbidden, namelijk het beest uit de zee, althans voor wie de namen niet zijn geschreven in het boek des levens, van het lam, dat geslacht is van de grondlegging van de wereld af. Indien iemand oren heeft, laat hij horen. Nou, de rest van het gedeelte ook wel gelezen, dat er wraak uitgeoefend wordt op de ongelovigen. Gaan we naar Openbaring 14, vers 9 tot 11, ook daar gaat het over ongelovigen. Openbaring 14, vers 9 tot 11. En een derde engel volgde hen, die met de luide stem zei, als iemand het beest in zijn beeld aanbidt en het merkteken op zijn voorhoofd of op zijn hand ontvangt, dan zal hij ook drinken van de wijn van de toren van God, die onvermengd is ingeschonken in de drinkbeker van zijn toren, en gepijnigd worden in vuur en zwavel voor het oog van alle heilige engelen en van het lam. Het is nog zo gedeeld van dat het met hen niet goed afloopt. Gaat er nog weer, niet zo heel erg vrolijk verder in vers 11. En de rook van hun pijniging stijgt op tot in alle eeuwen. En zij die het beest in zijn beeld aanbidden, hebben dag en nacht geen rust. Evenmin als iemand die het merkteken van zijn naam ontvangt. Daar kun je vers 19 en 20 ook nog naast leggen. En de engel zond zijn sikkel op de aarde en oogste de druiven van de wijnstok van de aarde. En wierp die in de grote wijnpersbak van de toren van God. En de wijnpersbak werd getreden buiten de stad. En er kwam bloed uit de wijnpersbak tot aan de tomen van de paden, 1600 stadien ver. Ook daar gaat het weer over oordeel. Nou, aan de andere kant is daar ook heil voor de gelovigen. Dan met name uit Israël. Kijken we mee. Openbaring 12, vers 14. Openbaring 12, vers 14, daar gaat het over Israël zoals het hier in als een vrouw uitgebeeld wordt. En aan de vrouw werden twee vleugelen van een grote arend gegeven, opdat zij naar de woestijn zou vliegen, naar haar plaats waar zij gevoed wordt. Een tijd, tijden en een halve tijd buiten het gezicht van de slang. Dus daar is bescherming van gelovigen. Openbaring 14, vers 1. En ik zag en zie, het lam stond op de berg Sion, waarbij om 144.000 mensen met op hun voorhoofd de naam van zijn vader geschreven. 144.000 afkomstig uit Israël worden beschermd, worden behoed. Lezen we in vers 12 dan nog van Openbaring 14. Hier zien we de volharding van de heiligen. Hier komen openbaar die de geboden van God en het geloof in Jezus in acht nemen. Ja, want die zullen dan niet deel krijgen aan het oordeel zoals het in de versen daarvoor wordt uitgevoerd over de ongelovigen. Openbaring 15, vers 2. En ik zag iets als een glazen zee met vuur gemengd, en de overwinnaars van het beest, van zijn beeld, van zijn merkteken en van het getal van zijn naam stonden bij de glazen zee met zieters van God. Nou, wel even samenvattend, het heilige deel, het heiligdom wordt opgemeten, het altaar wordt opgemeten en zij die daar aan God aanbidden worden opgemeten, zij vallen onder Gods heil. Het buitenste deel, het buitenste voorhoofd wordt niet opgemeten. Dat staat symbool voor de ongelovige volken. Hen zal oordeel treffen. Nou, dan komen we nog even op het punt wat ik net aangaf van, ja, hoe zit het dan met de individuele gelovigen uit de volken? Ook in die tijd zullen er zeker uit de volken zijn die God gehoorzamen, die God dienen. Nou ja, we weten dat in het boek Openbaring, er wordt bij stilgestaan, het boek Openbaring is behoorlijk thematisch. En in Openbaring staat met name Israël centraal. Maar uiteindelijk is het toch ook als je verder in de Bijbel kijkt, maar ook in Openbaring, toch zeker wel ruimte voor gelovigen uit de heidenen. Dan kijk allereerst maar eens even in Openbaring 14, vers 6 en 7. Daar wordt over het evangelie gesproken. Als het ware een soort van basis-evangelie, waarin niet eens Christus wordt meegenomen, maar dat men maar God erkent. Want dat blijkt in de eindtijd al een probleem te zijn, dat men God erkent en dient. Nou, zien we in deze tijd al, hè, dat men bestaan van God ontkent, maar vervolgens wel die God waarvan men ontkent dat die bestaat, dat men wel die aan alle kanten lastert. Nou, het zal in de eindtijd alleen nog maar meer worden. En dat lezen we in Openbaring 14, vers 6 en 7. En ik zag een andere engel die hoog aan de hemel vloog en hij had het eeuwige evangelie om dat te verkondigen aan hen die op de aarde wonen en aan elke natie, stam, taal en volk. En hij zei met een luide stem: vrees God en geef hem eer, want het uur van zijn oordeel is gekomen. En aanbid hem die de hemel en de aarde, de zee en de waterbronnen gemaakt heeft. Het is zelfs zo ver afgezakt in die eindtijd, dat het er niet eens meer om gaat, ja, dat God er bijna de eisen zeg maar bijstelt. He, dat het er niet eens meer gaat om het aanbidden van Christus, maar dat het nou is maar zo moet zijn, dat mensen tot erkenning moeten komen dat God bestaat. Ze zijn vijandig tegenover God, ze ontkennen zijn bestaan. Aan de andere kant aanvaarden ze iemand anders als zijnde God, en dat is dan de verkeerde, om die als God te dienen. En het volk Israël wist heus wel wie God was, het volk Israël wist heus wel wie Jezus Christus was. Maar hier gaat het over het aanbidden van hem die de hemel, de aarde en de zee en de waterbronnen gemaakt heeft. Dat is het aanbidden van God als schepper. In het Oude Testament vinden we hem omschreven als Elohim. Het volk Israël kende hun God als Yahweh, de God van Abraham, Isaac en Jacob, de God van het verbond, de God uit wie uiteindelijk de Messias voort zal komen, de God van Israël. Er is een onderscheid tussen de God van hemel en aarde, de God van de kosmos en de God van Israël. De God van hemel en aarde kan uiteindelijk ook iedereen kennen, zou ook iedereen kunnen kennen, als je goed naar de wereld kijkt, als je goed naar de kosmos kijkt. Denk aan wat in Romeinen 1 staat. Iedereen kan God kennen als hij naar de schepping kijkt. Dan kan hij niet anders dan tot de conclusie komen dat er een God bestaat. Nou, daar gaat het hier ook over in Openbaring 14. Ga je nou de Bijbel lezen, ja, dan ga je God ontdekken die in het Oude Testament als Yahweh beschreven wordt. In het Nieuwe Testament zien we hem vlees geworden in Jezus Christus. He, kun je eigenlijk zeggen, vanuit de schepping kunnen we God herkennen. Vanuit de Bijbel kunnen we uiteindelijk de God van Israël en Jezus Christus herkennen. Nou, en is in het opzicht ook nog even goed om naar Jesaja 56 vers 3 tot 8 te gaan. En dan hebben we het allemaal over het feit dat er heus ook wel plaats in Openbaring is voor gelovigen uit de volken. Jesaja 56, dat zijn de 1156, we hebben hem ook wel eens bij een eerdere Bijbelstudie gelezen, maar dat is alweer jaren terug. Waar blijft de tijd? Jesaja 56 vers 3 tot 8. En dan laten we heel eerlijk zijn. Het gaat in de profetie en de Openbaring niet alleen om Israël. Maar ook over de volken die in Israël gezegend worden. Nou, Jesaja 56 vers 3 tot 8. Daar staat dan: laat de vreemdeling die zich bij de Heere gevoegd heeft niet zeggen: de Heere heeft mij geheel en al van zijn volk gescheiden. Laat de ontmande niet zeggen: zie, ik ben maar een dorre boom. Want zo zegt de Heer over de ontmande die mijn sabbatten in acht nemen, verkiezen wat mij behaagt en vasthouden aan mijn verbond. Ik zal hun in mijn huis en binnen mijn muren een plaats en een naam geven. Beter dan die van zonen en dan die van dochters. En dat zie je dat Paulus daar weer op aansluit in Romeinen als hij het over die adoptie heeft. Een adoptief zoon had in de Romeinen tijd meer rechten dan een echte zoon. Een enige naam zal ik ieder van hen geven. Een naam die niet uitgewist zal worden. En de vreemdelingen die zich bij de Heere voegen om hem te dienen en om de naam van de Heere lief te hebben, om hem tot dienaar te zijn, alle die de Sabbat in acht nemen, zodat zij hem niet ontheiligen, en die aan mijn verbond vasthouden, hen zal ik ook brengen naar mijn heilige berg. Ik zal hem verblijden in mijn huis van gebed. Een brandoffer en een slachtoffer zullen welgevallig zijn op mijn altaar. Want mijn huis zal een huis van gebed genoemd worden voor alle volken. God heeft uiteindelijk alle volken, de hele wereld op het oog. Ja, natuurlijk vervoerd hij door Israël, maar uiteindelijk heeft hij alle volken op het oog. De Heere, Heere, die de verdrevenen uit Israël bijeenbrengt, spreekt: ik zal het tot hem nog meer bijeenbrengen, naast hen die al tot hem bijeengebracht zijn. Nou, dat zien we ook in de handelingentijd, waar op een gegeven moment ook de heidenen een plaats krijgen. En de enige eis die aan hen wordt gesteld is dat, van, ja, dat ze niet, zich niet verontreinigen met datgene wat aan afgoden geofferd is. Hè, en ook geen bloed tot zich nemen, geen eten met bloed tot zich nemen. Dus er is wel zeker plek voor gelovigen uit de heidenen. En mijns inziens, ja, als ik dan toch nog eens kritisch naar het Bijbelboek Openbaring kijk, laten er ook andere gedeeltes uit Openbaring ruimte toe. Kijk maar eens mee, Openbaring 7 vers 9. Openbaring 7 vers 9. In het eerste deel van Openbaring 7 gaat het over gelovigen uit Israël, 144.000. In Openbaring 7 vers 9 zie je een veel grotere groep, een veel bredere groep die niet nader te definiëren valt. En daar kun je met twee manieren mee omgaan, maar dat geeft ook wel aan dat het ook eventueel wel ruimte laat tot gelovigen uit de volken die tot geloof komen. Hierna zag ik en zie je een grote menigte die niemand tellen kon uit alle naties. En de een zegt dan van ja, maar dat zijn dan de gelovigen uit Israël die uit alle naties genomen zijn. De anderen zeggen, en ik kan dat eerlijk gezegd wel misschien nog wat beter volgen, dat zijn de gelovigen die uit de naties genomen zijn. Dat is hetzelfde principe over die schapen uit Johannes 10, die uit van een andere stal komen. En dan is de vraag, maar wat is dan het criterium van die stal? Is dan het criterium je vleeselijke afkomst? Of is het criterium daar waar het uiteindelijk in Johannes over gaat, gaat het dan uiteindelijk om zij die tot geloof gekomen zijn? Mijn zinziens gaat het om het laatste. Maar laten we even dit gedeelte nog aflezen. Uit alle naties, stammen, volken, talen, stond voor de troon en voor het lam, bekleed met witte gewaden en palmtakken in hun hand. Dit zou gewoon heel erg goed kunnen zijn dat dit gelovigen uit de volken zijn die in Israël gezegend zijn. Of zoals we in Romeinen ook op een gegeven moment zien, dat daar gelovigen uit de volken ingeënt zijn in de stam van Israël. Nou, blijf toch nog even bij Openbaring, Openbaring 15 vers 2. Openbaring 15 vers 2. Ja, daar staat dan niet heel specifiek van dat het alleen maar om Israël gaat, maar dan gaat het over de overwinnaars van het beest. En natuurlijk wordt er ingezoomd op Israël en de omliggende volk op de toenmalige wereld. Maar ik kan me niet onttrekken aan de indruk dat er toch ook ruimte is voor gelovigen buiten de volken. Buiten Israël, uit de volken, dus gelovigen uit de volken. En ik zag iets als een glazen zee met vuur gemengd. En de overwinnaars van het beest, van zijn beeld, van zijn merkteken en van het getal van zijn naam stonden bij de glazen zee met de zieters van God. En natuurlijk zingen ze dan een lied van Mozes, maar we hebben het dan nog wel over de volken of gelovigen die gezegend zijn vanuit de zegen zoals die aan Israël is gegeven. Ja, en dan hebben we het toch over Johannes. Laten we toch even kort nog naar Johannes 10 gaan. Ik haal dat net aan. Ik wil er niet heel lang bij stilstaan. Volgens mij heb ik dit al eens eerder behandeld. Johannes 10 vers 16. En vergelijk dat dan straks even met vers 26. We lezen eerst vers 16 van Johannes 10. En laten we wel even zijn. Johannes schreef een evangelie gericht op de wereld. Maar liefst in 58 versen wordt het begrip wereld genoemd. En staat er ook niet in Johannes 3 vers 16. Want zo lief heeft God de wereld gehad, dat hij zijn enige geboren zoon gegeven heeft, opdat ieder die in hem gelooft niet verloren gaat, maar eeuwig leven heeft. En laten we dan eens even Johannes 10 vers 16 lezen. Ik heb nog andere schapen, alles, andere van dezelfde soort. En we gaan straks zien van, en trouwens ook het woord alles, zien we ook gebruikt, werd ook gebruikt in het woord vreemdelingen, wat we net in Jesaja hebben gelezen. Daar staat allogenes. Allogenes. Ik heb nog andere schapen die niet van deze schaapskooi zijn. En voor schaapskooi staat hier in het Grieks hetzelfde woord als voorhof. die niet van deze voorhof zijn, die niet van de voorhof van de Israëlieten zijn. He, het woord voorhof. En dat is wel aardig. Ga kijk dan eens in vers 22. Daar gaat het vervolgens ook over de tempel. Dus er wordt er in vers 16 gesproken over een schaapskooi. En het woord, Griekse woord voor schaapskooi, dat is hetzelfde woord als het woord voorhof. En over die voorhof hebben we net gelezen, de buitenste voorhof is aan de volken gegeven. En dan wordt er toevallig in vers 22 dan ook weer over de tempel gesproken. Het was het feest van de inwijding van de tempel in Jeruzalem. En dat was winter, hè, bijzonder om te zien. Nou, die andere schapen, ook die moet ik binnenbrengen. En zij zullen mijn stem horen. En het zal worden één kudde en één herde. En wat is dan het criterium van om tot die kudde te behoren? En dat vinden we terug in vers 26 van Johannes 10. Maar u gelooft niet, want u bent niet van mijn schapen. Wanneer behoor je tot de schapen? Dat is als je gelooft. Het heeft geen vleeselijke afkomst. Daar gaat het niet om, Johannes. Het gaat om het geloven. Het criterium om tot die kudde te behoren is dat je gelooft. Niet of dat je tot een bepaald volk behoort. Geloof. Want u gelooft niet, want u bent niet van mijn schapen. Wanneer ben je van een van de schapen? Als je gelooft. Zoals ik u dan gezegd heb, staat er dat tot slot nog in vers 26. Daar kun je Johannes 11 vers 52 ook nog naast leggen. Johannes 11 vers 52. En niet alleen voor het volk Israël, maar ook om de kinderen van God overal verspreid bijeen te brengen. Ja, wanneer is men dan een kind van God? Ja, uiteindelijk als je gelooft. Dat is het criterium in Johannes. Johannes 17 vers 20 tot 21. 17, 20 en 21. Overpriestelijk gebed. En ik bid niet alleen voor deze, maar ook voor hen die door hun woord, namelijk het woord van de apostelen, de discipelen op dat moment nog, in mij zullen geloven. Omdat zij alle één zullen zijn, zoals uw Vader in mij en ik in u, dat ook zij in ons één zullen zijn, opdat de wereld zal geloven dat u mij gezonden hebt. Opdat de wereld zal geloven dat u mij gezonden hebt. Het gaat niet dat Israël zal geloven. Nee, het gaat verder dan Israël. Tuurlijk hoort Israël er ook bij. Het begint bij Israël. Maar opdat de wereld zal geloven. Nou, en dan moeten we denken dat het uiteraard dezelfde schrijver als het evangelie van Johannes ook het Bijbelboek Openbaring heeft geschreven. Waarin aan de ene kant Israël centraal staat. Maar aan de andere kant, we ook al voor de pauze hebben gelezen, dat de naties zullen ingaan tot het hemels Jeruzalem. De naties die behouden zullen worden. Dan moet je dus wel in het juiste context blijven zien. Nou, valt er nog meer te zeggen vanuit Johannes 10? Jesaja 56 al gelezen. Ik denk dat we daar nu genoeg over hebben gezegd. Gaan we nog even terug naar Openbaring. We gaan langzamerhand afsluiten. Hoe zit het met de individuele gelovigen uit de volken? Nou ja, we weten dus dat het boek Openbaring natuurlijk vooral gericht is op het volk Israël. Het spotlight daarop laat schijnen. Maar tegelijkertijd wordt er absoluut ook ruimte gegeven dat daar gelovigen uit de volken met Israël mee gezegend zullen worden en behouden zullen worden. En nou ja, dan lees ik toch nog even een ander gedeelte en dan gaan we eens even kijken hoe het met ons zit en dan, daar sluiten we dan ook mee af. Ja, laten we dan ook nog eens even gaan naar Romeinen 15. Romeinen 15. Romeinen 15 vers 8. Ook dat hebben we eerder behandeld, maar goed, het is goed om soms dingen nog eens even na te lezen. Romeinen is ook nog geschreven met het oog dat de wederkomst van Christus nabij is. Romeinen 15 vers 8 tot 13. En ik zeg dat Jezus Christus een dienaar van de besnijdenis is geworden ter wille van de waarheid van God om de belofte aan de Vader te bevestigen. Dit gaat natuurlijk allemaal over Israël. Maar dan komt het volgende. En opdat de heidenen, de volken, God zouden verheerlijken vanwege de barmhartigheid zoals geschreven staat. Daarom zal ik u beleiden onder de heidenen, onder de volken. En uw naam lofzingen. Toen was er nog absoluut geen sprake van dat het een scheiding was tussen de 12, de 2 en de 10 stammen. He, waar dan natuurlijk vaak wordt gezegd, ja, heidenen, dat zouden dan de 10 stammen zijn. Maar daar zie je helemaal geen sprake van. Nou goed, in die discussie gaan we hier ook verder niet meer voeren. En verder zegt hij, wees vrolijk heidenen met zijn volk. En verder, loof de Heere alle heidenvolken en prijst hem alle volken. En verder zegt Jesaja, de wortel van Isaïe zal er zijn. En hij die opstaat om heerschappij te voeren over de heidenen, op hem zullen de heidenen hopen. De God nu van de hoop mogen u vervullen met alle blijdschap en vrede in het geloven, opdat u overvloedig bent in de hoop door de kracht van de Heilige Geest. Nou, dat is dan uiteindelijk in Romeinen zowel aan het volk Israël als aan de volken gegeven. Nou, dan gaan we nog even kijken hoe zit het met ons. He, want Romeinen is nog geschreven, ja, vanuit de verwachting dat de gelovigen uit de volken gezegend zouden worden in Israël. Hoe zit het met ons? He, hoe zit het wat dat betreft daarmee? Nou, dan gaan we afsluiten met Efeze 2. U ook wel bekend, Efeze 2. En dan hebben we weer genoeg gedaan voor vandaag. Efeze 2 vers 13 tot 16. We hadden het net over de voorhof van de heidenen, die afgescheiden werd met een tussenmuur. En op die tussenmuur stond dat, ja, iedere heiden die door die poort zou gaan, de voorhof van de joden in, die zou op de dood gebracht worden. Nou, dat vinden we ook als beeld terug in Efeze 2 vers 13 tot 16. Maar er staat maar nu, in Christus Jezus, bent u, die voorheen veraf was, u, gaat het over degene die uit de volken afkomstig was, door het bloed van Christus dichtbij gekomen. Want hij is onze vrede, die beiden, zowel de gelovigen uit Israël als de gelovigen uit de volken, één gemaakt heeft. En door de tussenmuur, daar hadden we het dus net over, die tussenmuur tussen de voorhof van de heidenen en de voorhof van de joden, die scheiding maakte af te breken, heeft hij de vijandschap in zijn vlees teniet gedaan. Ja, die vijandschap die er bestond tussen de volken, de gelovigen uit de volken en de heidenen, ja, en die de volken scheiden van het heiligdom, ja, want zij mochten niet verder gaan, ze mochten niet verder komen dan de volken van de heidenen, van de volken, namelijk de wet van de geboden die uit bepaling bestond, opdat hij die twee in zichzelf tot één nieuwe mens zou scheppen en zo vrede zou maken. We hebben wel eens eerder gehad, dat was het voorbeeld ook, wat ik toen ook van de Nijs van Zuiden kom, die had ooit in het verleden dat voorbeeld gegeven, vond ik echt een duidelijk voorbeeld. De wet moest je als een stad zien en de heidenen mochten de stad niet in en het volk Israël ging die stad alleen maar, kwam er nooit doorheen, want zo ingewikkeld was die wet, zo'n ingewikkelde stad, ze raakten erin gedwaald en door Jezus Christus is er een rondweg om die stad heen gekomen. Hè? En zowel de heidenen of de volken als Israël mogen die rondweg gebruiken om die wet heen, wat het uiteindelijk een obstakel vormde, om die stad heen te gaan, om zo in Gods heil in te mogen gaan. Nou, zo is het nu ook, het is buiten werking gesteld, die wet. Vers 16, dan lezen we verder in Efeze 2. Omdat hij die beide in één lichaam met God zou verzoenen door het kruis, waaraan hij de vijandschap gedood heeft. Nou, en dan kunnen we nog verder lezen. Maar het feit is natuurlijk, wat we allemaal ook mogen weten, dat in deze tijd, binnen het lichaam van Christus, zonder onderscheid van afkomst, wij alle tot Christus mogen komen en mogen delen in die heerlijke hemelse roeping en mogen delen in die heerlijke hemelse positie. Nou, van daaruit mogen we van hier gaan en met die wetenschap mogen we ons leven vervolgen, wetend ook dat we eens met onze Heer en Heiland in hemelse heerlijkheid aan mogen komen. En dat was hem weer voor vandaag. U heeft het weer goed volgehouden. De zit. He? Goed. Dan gaan we zo afsluiten met een dankgebed. En dan is het altijd de vraag of er nog sterke mannen zijn. Die met de tafels willen sjouwen. En daarvoor alvast hartelijk dank. Hartelijk dank ook voor uw komst. Goede terugreis, rij voorzichtig en we hopen elkaar allemaal op 4 maart te zien. Behalve mijn schoonouders, want ik was zo stom om op 4 maart, op de verjaardag van mijn schoonvader, dat is nog niet zo erg, maar die beste man wordt dan 70. Ik zei, kom dan gewoon hier, Kom gewoon hier, trakteer, daar zetten we je op een stoel, dan gaan we voor je zingen. Lang zal die, of eeuwig zal die leven in de gloria. Maar het is toch jammer dat hij dat heugelijke feit niet met ons wil delen. Daar ben ik wel een beetje verdrietig van. Ja, ik kom niet, maar dat is een goed recht. Goed, we gaan daar samen danken. Hemelse Vader, dank u wel dat we vandaag weer bij elkaar mochten komen om uw woord te openen. De Bijbel is best een moeilijk boek soms. Maar goed, als we de tijd en het geduld ervoor nemen en we ook niet de instelling hebben dat we op alle vragen een antwoord kunnen krijgen, dan wordt ons tegelijkertijd toch een hoop duidelijk. En dan is het toch mooi om te zien dat ondanks alle ellende die komt, ondanks alle bitterheid die er beschreven wordt, uiteindelijk het zoet zal overwinnen en de heerlijkheid zal overwinnen. En dat geldt natuurlijk ook voor ons leven. We lezen de Bijbel. En daar staan soms best ook hele moeilijke dingen in. Het is confronterend om te lezen dat ieder mens zondig is en ja, de dood verdient. Maar tegelijkertijd is het ook zoet om te mogen lezen dat we de verlossing mogen hebben in Jezus Christus. En dat ons dat een heerlijke toekomst geeft voor een leven na het leven. En ja, dat we ook tegelijkertijd ook mogen weten dat hoe ellendig deze wereld er ook voor staat en wat voor ellende er nog gaat komen, het uiteindelijk met deze aarde en met deze schepping goed zal komen. Hij zal nieuw worden, het zal natuurlijk een nieuwe hemel en een nieuwe aarde komen, maar het komt goed met uw schepping en met de schepselen daarop. Dank u wel daarvoor, dank u wel dat u dat ons heeft gegeven in uw Zoon Jezus Christus. Dank u wel voor zijn verlossing die we nu geestelijk mogen ervaren. Waardoor we een heerlijke toekomst hebben, een heerlijke positie mogen hebben. Dank u wel dat die verlossing uiteindelijk toch ook fysiek plaats zal mogen vinden. En als we dan zo van hier gaan, ja, dan mogen we weten dat u met ons meegaat. We mogen alle weten dat we verzegeld zijn met Heilige Geest en belofte. Wat enerzijds een garantie is dat we deel hebben aan het heil in uw Zoon Jezus Christus. Maar aan de andere kant mag het ook ons troost geven en ons sterken in moeilijke momenten van ons leven. Want het leven is vaak niet makkelijk door ziekte, door verdriet, door verlies waarmee we te maken hebben, door zorgen die we hebben. En we weten dat zolang we hier op aarde leven, dat niet weggenomen zal worden. Dat soms zelfs alleen maar erger zal worden. Maar dan mogen we die schat in aardevaten hebben, die ons mag bepalen bij de heerlijke hoop die we in uw Zoon Jezus Christus hebben. En dat we mogen weten dat ook eens voor ons geldt dat onze tranen weggeveegd zullen worden, afgewist zullen worden. En er alleen maar vreugde en blijdschap zal zijn. Dat er ook geen nacht meer zal zijn. Maar dat er alleen nog maar dag, licht en heerlijkheid zal zijn. En dat we vanuit die wetenschap van hier mogen gaan. En dat ons dat mag troosten. Dank u wel voor wie u bent. Dank u wel voor wat u ons heeft gegeven in uw Zoon Jezus Christus. Dank u wel voor alles. Amen.